In 1 Timotheus 1 waren wij terecht bij de woorden van Paulus, waarbij hij Timotheus in herinnering brengt, en misschien zichzelf ook, waarom hij Timotheus in Efeze ooit had achtergelaten, wanneer dat dan ook geweest zou mogen zijn, maar daar hebben we het al over gehad. En hij zou, zoals het hier geformuleerd staat, hij zou sommigen bevelen geen andere leer te leren, of zich te begeven tot fabelen om oneindige geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Want waar het om gaat is om die stichting. Dat is het woord voor het bouwen van één bouwwerk. Tot op heden ook in een beetje enigszins antiek Nederlands. Maar wel mooi, denk ik dan altijd maar. De stichting van een gebouw, namelijk van het huis Gods. Want daar gaat het over. Dat wordt later ook zo genoemd. Het huis Gods. Een tempel, een pilaar en vastigheid der waarheid, of hoe het bij gelegenheid maar heet. En dat is in het algemeen niet alleen het werk wat hij doet, dat is dus ook het werk waarin wij betrokken zouden zijn en wat bepalend is voor onze levens. Ik wil bijna zeggen de zingeving van onze levens, maar ja, ik heb het niet zo op dit soort uitdrukkingen. Maar toch, dat is wel wat het is, ja. En die fabelen en die doelloze geslachtsrekeningen dragen daar uiteraard niet aan bij. Het levert alleen vragen op staten. U weet wel, dat is de wat in gewoon Nederlands heet academisch. En als dingen academisch zijn, dan is het of zeer geleerd, maar meestal betekent het zoveel als, daar kun je als geleerde druk om maken, maar het heeft geen enkel praktisch nut. Dan is het academisch. U weet wel, wat kun je ermee? Nou, je kunt er nog les in geven. Dat is het enige wat je dan, en dan kun je het probleem mee verlengen. En dat is met zoveel dingen zo in dit leven overigens. Maar toen maar. Maar het idee was namelijk dat men afwijkt, want dat staat er, van het geloof. Want zo staat het dan, zo is hier de gedachtegang uiteraard. En daarvan staat dan, maar het doel, het einde des gebods is liefde uit een rein hart. Dat woord gebod is natuurlijk altijd een omstreden begrip in religieuze omgeving. Omdat religie nou eenmaal per definitie bestaat uit geboden, dan wel verboden, wat ook geboden zijn natuurlijk. Dat gebod luidt dan, gij zult niet. Ja, maar dat is wat het is. Dat is wat religie is. En er stond al iets over een doel, namelijk doelloze, oneindelijke geslachtsrekeningen. En nu is het maar het einde, het doel van alle onderwijs en alle voorschriften zou moeten zijn liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat duidt op de oorsprong der dingen. Liefde uit een rein hart, dat komt namelijk voort uit een rein hart en dus uit een goed geweten en daarmee uit een ongeveinsd, dat wil zeggen een echt geloof. En geloof, dat is net zo als gebod een omstreden term, omdat wij ze systematisch door elkaar gegooid hebben en we hebben het verklaard tot synonieme begrippen, feitelijk. Maar u zult het waarschijnlijk uit mijn mond wel vaker gehoord hebben. Wij hebben het woord geloof de betekenis meegegeven van religie. Mensen hebben een geloof, maar bedoelen, ze hebben een religie. En dat is niet hetzelfde. Sterker nog, dat is het tegenovergestelde. Religie is per definitie gebod en dus werken. Dat heeft van doen met gedrag, waaraan men gebonden is. Want dat is wat religie betekent, binding. En geloof, dat is degene die niet werkt, maar gelooft. Schreef Paulus, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ja, niet door mensen, maar door God uiteraard, hè, want daar gaat het over dan. Geloof is juist niet werken, maar vertrouwen op, officieel vertrouwen op het medegedeelde. Want zo staat het in mijn woordenboeken. En in de praktijk betekent het dan vertrouwen in de inhoud van het medegedeelde. En dat gaat wel degelijk over werk, maar niet wat wij gedaan hebben, maar wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft. Dus je kunt ook zeggen, het is geloof in het werk dat Hij gedaan heeft. Maar dan sla je een fase over. Officieel is het geloof in het medegedeelde. Ja, dat ik nou stop is omdat... U kent de gedachte dat de mens die kan ineens tot geloof komen. Dat is ook inderdaad zo. Maar dat interpreteren wij soms als je hart aan de Heer Jezus geven. Of de Heer toelaten in je leven. Of iets dergelijks. En dan moet ik u zeggen, ja, dat is wel te verdedigen, die uitdrukkingen. Maar ze wekken dan toch wel een beetje een verkeerde indruk. Want geloven is geloven in wat God ons heeft medegedeeld. Dat is wel 1200 bladzijden, roep ik dan altijd. Ik bedoel, dat gaat niet over geloof dat God bestaat of zoiets... Ik vind dat trouwens een bespottelijk dilemma. Of hij bestaat. Ja, als hij niks van zich laat horen, dan kan hij net zo goed niet bestaan. Want dan maakt het voor ons niks uit. En toch? Dat is ook een bestaande opvatting. Die zegt, in het begin was het God. En in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna is hij wat anders gaan doen. Ik zeg het natuurlijk in gewone taal, want... Ik heb het niet op het academische. Men noemt dat deïsme. Dat wil zeggen, God is wel de oorzaak der dingen. Maar hoe het dan verder uitpakt, dat is... God bemoeit er zich niet mee.
Dat klopt toch wel een beetje.
In onze bedeling kom je daar een eind mee weg. Want het is inderdaad zo dat in onze bedeling officieel de Heer zich... verbergt voor de wereld. Hetgeen niet betekent dat hij helemaal niks doet, maar het betekent dat hij niet rechtstreeks betrokken is. En voor de rest geldt dan, daar komt een vervolg op in de toekomst. Dus hij zorgt ook wel dat dat vervolg er komen kan, zal ik maar zeggen. Maar wat hij ook doet in onze dagen, daar kun je niet echt de vinger bij leggen. Je kunt niet aanwijzen, kijk, dit is wat God doet. Dat doet men wel, omdat men de Bijbel niet kent. Nee, dat is de vriendelijke, het aardige commentaar. Want het andere commentaar zou geweest zijn... Men wijst werk van God aan... omdat men het eigenlijke werk van God als zodanig niet accepteert. Dan leidt men de aandacht af. En dat is echt afwijzing van het woord van God. Dus als ik zeg, omdat men het niet weet... ja, dat is dan nog de nette variant, denk ik, dan toch. Zie? Maar ja, je komt op hellend terrein, want het is natuurlijk ook zo dat de duivel je overal wil aanwijzen waar God werkt, zolang jij maar niet weet wat God dan echt doet. Dan wijs je op de verkeerde dingen. Zal ik eens even tegen de schenen schoppen? Er zijn zoveel christenen. Ik neem aan oprechte christenen die denken dat het God is die de Joden terug verzamelt naar het beloofde land. Onder het motto breng ze thuis. Ik moet u zeggen, dat is hun thuis niet volgens de Bijbel. Ze kunnen er ook geen rechten op laten gelden. God heeft ze er namelijk uitgezet. En hij zal ze pas terugverzamelen als ze in het buitenland in de verstrooiing officieel tot bekering zijn gekomen. Zo staat het in de Bijbel. Hebben jullie dat nog? Daarna zeg ik, nou ja, dat er zo'n Joodse staat is sinds 1948. Steeds niet op een jaar, maar ik bedoel dat er zo'n Joodse staat is in onze dagen. Dat is wel degelijk vervulling. Misschien moet ik zeggen, impliciet is dat vervulling van Bijbelse profetie. Maar dat betekent niet, nog niet dat God dat doet. Dat is een grote verwarring. Ik bedoel, als de duivel de mensen verleidt, is dat ook in de Bijbel geprofeteerd, maar dat doet God niet. Die begrijp je toch, het verschil tussen profetie dat vervuld wordt en wat God beloofd heeft te zullen doen. Dat zijn twee verschillende dingen. Die moet je uit elkaar kunnen houden. En inderdaad, wat in onze dagen gebeurt, niet alleen het bestaan van een Joodse staat, maar ook iets als het bestaan van een Palestijns volk. Ik krijg de term moeilijk uit mijn keel. Omdat, nou ja, toen ik geboren werd, bestond het nog niet, hoor. Geen Palestijns volk. Kan je niet vinden. Dat bestaat niet. Dat is pas daarna uitgevonden. Kunstmatig. Dus ja, maar dat er zoiets bestaat in onze dagen, is wel degelijk vervulling van Bijbelse profetie. Staat het ergens dan letterlijk? Dan zeg ik, nou ja, niet expliciet, maar impliciet. De Heer kan moeilijk zeggen dat hij een oordeel over ze gaat brengen als ze er niet zijn. Wee u geen Palestina, staat er dan. Enzovoorts. En Gaza en Ascalon en wat dan maar. Die steden van de Filistijnen worden expliciet genoemd. Echt wel. Dus ja, het is er wel. Maar het is niet wat God beloofd heeft te zullen doen. Dat het er nu weer is. Wat God beloofd heeft, of vastgesteld heeft, bekendgemaakt heeft, is dat hij de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Of zoals hij tegen Petrus zei, oorspronkelijk, hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is dus wat hij doet. Dat is bekend geworden ooit als de ene heilige, algemene, christelijke kerk. De term is natuurlijk pas van in de reformatie. Maar toen maar. Maar die kerk, ja, die bouwt hij. En dat is, nou ja, dat is waarin wij geplaatst zijn. Waarin wij als gelovigen die hun vertrouwen stellen op het woord van God, waarin wij als gelovigen dus een plaats hebben gekregen en daarmee ook één functie. Want hij zet ons, dat weet u hoogstwaarschijnlijk wel, hij zet ons in een huisgezin, zegt de psalmist al. Maar goed, psalm 68, maar toe maar. Maar hij maakt ons leden van het lichaam van Christus. En de uitleg die erbij komt in 1 Korinthe is dat die leden elk dan voor zich een eigen positie, een plaats, een functie dus innemen, vervullen binnen het geheel van zo'n lichaam, samengesteld geheel. Want dat is wat het woord lichaam officieel betekent. Ook in het Nederlands, maar ook in de Bijbel. Hè? Een samengestelde eenheid. En daar hebben wij een plaats in. En die fabelen enzovoorts, die brengen dat niks aan toe. Doen er niks aan toe. Brengen er niks bij.
Mag ik vragen, is het ook zo dat men dan die leeftijden bij elkaar optelt, daarmee de leeftijd van de aarde wil vastleggen, dat niet goed is? Kun je dat hier uitlezen, dat het
zo
niet is?
Nou, geslachtsrekeningen. Dat wil zeggen, dat gaat primair over afstammingen. Maar ik geloof niet, ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar ik geloof niet dat dit betekent dat we ons niet moeten verdiepen in de geslachtsrekeningen zoals we die in de Bijbel tegenkomen. Want dat is gewoon bestudering van wat de Bijbel zegt. Zie? En wat leeftijden betreft en een geslachtslijn of stamreeks of zo. Ja, die brengen je hooguit terug. Hooguit. Als het mee zit. Brengen ze je terug naar Adam. Maar dan heb je nog niks gezegd over de leeftijd van de aarde. Want die was ouder dan Adam. In elk geval. Dus dat zegt helemaal niks. Zie? Daar schiet je niks meer op. Hoe oud de aarde echt is, ik heb geen flauw idee. Maar de discussie daarover is academisch. Man, wat heb je eraan? He? We gooien miljarden zo omhoog de ruimte in, weet je wel. En dan ontdekken we water op een maan van Jupiter, geloof ik. Of was het Saturnus? Dat weet ik nou niet meer. Ik ben het weer kwijt. Of ijs vinden we daar. En dat is belangrijk, want dan komen we een stapje dichter bij onze kennis over de oorsprong van het leven, zegt men dan. En dan vraag ik me af, wie is het nou gek? Maar academisch is het. Ja, wat maakt dat dan uit? Wat wil je daar dan mee? Ik vind het makkelijker om te zeggen, makkelijker te geloven ook, dat God het leven gemaakt heeft. Daarom krijgen we de vinger er ook niet bij. Maar waarom zouden we ook? Ik vind het totaal zinloos. Het is, ik weet niet of we dat wel eens doordringt, maar dit soort vragen die zijn eigenlijk symptomatisch voor de mens die zoekt naar zijn identiteit. Waar komt hij vandaan? Als alternatief voor, waar moet hij naartoe? Het is nog komisch, daar zou ik een avondfilmprogramma over kunnen maken natuurlijk. Want het is komisch. Het is gewoon, want wij moderne westerlingen, wij zijn progressief, weet u wel. Wij moeten vooruit. Wij moeten, weet u wel, naar de verandering. Alles wat vandaag is, want we moeten naar de toekomst. En we hebben nog een bijbeltekst ook vergeten. Hetgeen achter, uitstrekken naar hetgeen voor. Maar goed, uit verband rukken kun je een heleboel teksten wel in dat verband. Maar tegelijkertijd geven kapitalen uit te zoeken waar we dan eigenlijk vandaan komen. En of het dan misschien toch nog engelen waren of wezens uit een parallel universum. Ik roep maar iets geks natuurlijk. Wat is een belachelijk iets. Maar, zomaar, en die dan hier op aarde het leven verwekt hebben. Of ik denk Erich von Däniken, weet u wel. Dat soort gedoe allemaal. Nou ja, maar ik vind het zo. Men wil de ene kant vooruit, de andere kant kijkt men toch terug. Want de toekomst, wat moet je met toekomst? Er is geen toekomst. De toekomst bestaat niet. Wij leven vandaag en gisteren is geweest. En dat is de tragiek van de mens die niet weet waar hij vandaan komt. Staat dan in de Bijbel, hè? Ik ben van gisteren en ik weet niks. Ja, afwerken. Ik wil hem niet binnenschieten waar het staat, maar er staat in. Wij zijn van gisteren, wij weten niks. Zo is het maar net, zo is het met de mens. En waar we naartoe gaan, ja, dat is het bekende verhaal, dat weet. Ja, naar het graf.
Naar de hemel,
gewoon. Nee, naar beneden, naar dodenrijk. Hè? Behalve overleden voetballers, die schijnen daar te zijn. Of wielrenners. Dan wijst men altijd naar boven, vind ik ook zo raar. Sinds mensheugenis was dodenrijk beneden. Toch? Men heeft het verplaatst naar boven. Ze doen ook maar wat ook. Maar ja, het is de mens die niet weet wie hij is. Hij weet niet waar hij vandaan komt. Hij weet niet waar hij naartoe gaat. En wie wij zijn. Wij weten waar wij vandaan komen. Uit de aarde aards. We weten ook waarom het zo beroerd gaat in de wereld. Want die hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Er ligt in de macht van de zonde. De wet van Murphy, zeg maar. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. En dat doet het ook constant. Dat staat dan elke dag in de krant. Maar het is natuurlijk nooit nieuws, hè. Het is weer misgegaan. Ja. En dat gaat er maar zo door. En wij weten dat we daarvan verlost zijn. En de Heer heeft ons een toekomst gegeven. En hij heeft ons gezegd waarheen wij onderweg zijn. En hoewel we ons daar niet echt een voorstelling van kunnen maken, zijn wij toch maar op weg gegaan zonder te weten waar we komen zullen. Hè? Zoals Abraham bedoel ik. Ik zeg het er maar bij. Voor... nou ja, zo is dat. Dat is het. Ja, dat heb je met gelovige mensen. Die vertrouwen op wat God gezegd heeft. Wat God beloofd heeft, dat blijft bestaan. Al zou de aard en hemel ook vergaan. Zo mijn tante ooit een keer. Maar toen maar. Ik weet niet waar het lied staat. Maar zo is het inderdaad, ja. Want deze wereld, aarde en hemel gaan voorbij. Maar God maakt een nieuwe schepping. En dan zijn wij er nog. Dat is wat God beloofd heeft. Dus we hebben ineens een identiteit gekregen. Vroeger waren we niemand. En nu zijn we iemand. Ik ken trouwens ook iemand die zei... vroeger had ik een verleden en nu heb ik een toekomst. Die vind ik ook wel aardig eigenlijk. He? Ja. Goed. Maar het doel van alle onderwijs... dat heb ik ook wel eens verteld. Het gebod is, als het Hebreeuws zou geweest zijn... dan zou het Torah geweest zijn. Maar het begrip Torah kennen wij in het Engels als true... en in het Nederlands als trouw. En het is het woord voor de waarheid. The truth. En voor, als het trouw is in het Nederlands, dan zeggen we... dat is omdat het blijft. Maar dat is precies wat waarheid is. Waarheid is dat wat blijft. Dat woord is het. Zie? Want gebod is niet alleen maar voorschriften en regels, geboden en inzettingen, zoals de apostel het noemt in Colossense. Maar het is in het algemeen onderwijs. Dat wat ons geleerd wordt, wat ons aangereikt wordt. Maar het doel van alle onderwijs is liefde. En liefde staat voor gemeenschap. Ja, eigenlijk is liefde cohesie. Dat wil zeggen, liefde is dat vermogen, is die kracht die de dingen bij elkaar brengt. Dat u niet denkt dat liefde een emotie is. Dat is het ook wel, zo drukt het zich ook uit. Maar het grondbegrip is de kracht tot eenwording, tot gemeenschap. En dat wij mensen dat kennen als emotie. Ja, dat is zo. Maar ook zonder emotie bestaat er liefde. Verbondenheid met elkaar en aan elkaar enzovoorts. Ook zonder dat het, nou ja. Zonder dat het een hormonenkwestie is, zal ik maar. Hoe moet je dat dan netjes uitleggen? Het is een veel breder begrip. Als er staat in de Bijbel, God is liefde, dan betekent dat alle dingen zijn door hem geschapen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Of zoals wij het moesten zingen vroeger, want ik zeg het altijd enigszins spottend. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Wat toch wel wat overdreven was uitgedrukt. Vooral toen de voorbeelden kwamen in de diverse coupletten. Maar toen maar. Maar in principe is het wisselachtig wel waar, ja. Hij houdt de wereld bij elkaar, niet wij. Daarom hoeven wij de wereld ook niet te redden. Dat is Gods eigen verantwoordelijkheid. En daarvoor ziet hij het dus ook inderdaad in. Heb je dat nog? Hij heeft, door hem zijn alle dingen geschapen en alle dingen bestaan tezamen, let op tezamen, blijven in eenheid door hem. Vroeger werd ons geleerd dat een wetmatigheid was, dat de wereld, dat het zo mooi in elkaar stak allemaal. Dat blijkt achteraf helemaal niet zo te zijn, maar hoe het dan wel komt dat het allemaal blijft bestaan, dat is, dat weet men dus niet. En hoe diep men ook in die materie verzeild raakt, in de fysica zal ik maar zeggen, en in de biologie, ze kan altijd weer een diepere oorzaak voor verschijnselen vinden, maar de echte fundamentele oorzaak vindt men dus nooit. Dat blijft zoeken. Maar dat is natuurlijk God. Die de dingen in stand houdt. Nou ja. Liefde. Het doel van de gebod is liefde. Kijk, als God liefde is en hij heeft de wereld gemaakt en hij houdt hem in stand, is het de bedoeling dat wij als onderdeel van deze schepping één zouden zijn. Dat lukt niet, want u weet dat liefde in zekere zin het tegenovergestelde is van zonde. Want zonde is juist verbroken gemeenschap. Is scheiding, net als dood. Zonde en dood zijn eigenlijk synonieme begrippen. Als iets dood is, dan is er iets verbroken. De communicatie. En vandaar dat tegenovergestelde liefde, dat brengt gemeenschap, eenheid namelijk. En als God liefde is, betekent het dat God één maakt. Dat vind je ook in de Bijbel. En in verband met de gemeente staat er dan in Colossense 3, denk ik, staat er dan dat Christus is, alles in allen. Even kijken of ik het nou goed gezegd heb. Colossense 3, ja. Nou, ik zie het gewoon niet staan, maar vooruit maar weer. Maar dat God, dat Christus is alles in allen, en in Openbaring lezen we het in verband met de hele schepping, dat God zal zijn alles en in allen. Drie vers 11, ja, dank u wel. De gemeente namelijk, de nieuwe mens, die naar het evenbeeld geschapen is van God, van degene die hem geschapen heeft. De gemeente namelijk, of de nieuwe mens, vers 11, waarin niet is Griek en Jood, besnijden is en voorhuid. Heel apart. Barbaar en skit, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. En van de hele schepping staat het in Openbaring 21. Maar die weet ik natuurlijk ook zo gauw niet te vinden. Maar daar staat dat God zou zijn alles en in allen. In wie? 1 Korinthe 15, daar staat het over de schepping, ja. Dat is waar. Nou, misschien ben ik ook wel helemaal in de war. 1 Korinthe 15, daar staat het. In vers 28. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, of zijn, aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Ja, de gedachte is dat in Openbaring 21 die uitdrukking niet staat, maar daar wordt het uitgebeeld, doordat daar het licht, wat daar beschreven wordt, overal doorheen gaat. Heb je dat nog? Edelstenen, doorluchtig goud enzovoort. Met andere woorden, je krijgt er geen schaduw. En dat licht gaat dus overal dwars doorheen, om zo te zeggen. En dat is de uitbeelding van hoe God zal zijn, alles en in allen. Maar inderdaad, de uitdrukking staat in 1 Korinthe 15. Goed, en dan weer terug naar 1 Timotheus. Het doel, het einde des gebods is liefde uit een rein hart. U weet dat onze harten gereinigd zijn of worden van een kwaad geweten. De harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. De uitdrukking staat in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 22... Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want het woord hart staat gewoon voor de inwendige mens in het algemeen. Dat wil zeggen het onzienlijke aspect van de mens. En dat is ook het geweten, of je kunt anders zeggen, het geweten is een functie van die onzienlijke, van die inwendige mens. Vandaar hart en geweten in één adem. En verder staat er en van een ongeveinsd geloof. Maar in Romeinen lezen wij met het hart gelooft men. Romeinen 10. En met de mond beleidt men. En in Deuteronomium 30 lees je over het volk Israël. Niet maar het Joodse volk, over Israël. Dat zijn minstens 12 stammen. Lees je over het volk Israël dat als het verstrooid is, en daar in de verstrooiing, in de diaspora, in de verstrooiing, onder de heidenen waarin de Heer hen verdreven zou hebben, Deuteronomium 30, dan zou men het weder ter harte nemen, staat er. En dan zou men tot geloof komen. Dat is Deuteronomium 30 en het commentaar wat ik net gaf over met het hart geloof men en met de mond beleid men, is een commentaar in Romeinen 10. Op deze uitspraken, de rest ook in het hoofdstuk Deuteronomium 30, dat hangt met elkaar samen. Ter harte nemen betekent geloven. Dat wil zeggen in het hart en de inwendige mens ontvangen. En anders zeg ik er nog even bij wat Jacobus erover zei, de broeder des Heren. Die zei, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat was Jacobus 1. Met andere woorden, hart, geweten, geloof zijn hier drie woorden, maar ze duiden in de praktijk gewoon hetzelfde aan. Waarna de vraag zou kunnen zijn, waarom staat er dan drie keer wat? Was één keer ook voldoende geweest. Dan moet ik u zeggen, de apostel die dit schrijft vindt het kennelijk niet voldoende. En zegt dus drie keer hetzelfde en daarmee beklemt hij het een en ander. Heb je dat? Dat is door drie keer. Dat doen politici ook als ze geïnterviewd worden. Die herhalen hetzelfde korte zinnetje steeds met een ander woord. Dat doen ze ook om tijd te rekken, hoor, maar goed. En om te zorgen dat er geen andere moeilijke vragen gesteld kunnen worden, want het moet wel binnen 2 minuten, toch? Nee, laat maar. Maar er staat dus een rein hart, een goed geweten, een ongeveinsd geloof. Let op de bijvoeglijke naamwoorden. Rein, goed, ongeveinsd. Je kan ze ook onderling verwisselen. Een ongeveinsd hart. Een rein geweten, enzovoort. Je kan het gewoon onderling verwisselen, het maakt echt geen verschil. Er staat drie keer hetzelfde. Het gaat dus niet maar om, het gaat niet om religie of inhoudsloze discussies. Academische bedoel ik dus, die inhoudsloze discussies die nergens toe leiden. Het gaat om geloof, maar dan ook echt oprecht geloof met het hart. Dat is wat het is. Zie? Daarom, ik kan ook niet tegen die uitdrukking. Er wordt wel eens gezegd dat iemand heeft zich tot het christendom bekeerd. Dan denk ik altijd, nou, als je dat oprecht benen, dan had het voor mij niet gehoeven. Want je bekeert je niet tot het christendom. Dan wordt christendom ineens een religie die je kan wisselen. En dat doet men dan ook. De mensen denken echt dat het kan. Dan ga je gewoon leven onder een andere codex. Onder een andere verzameling wetten en voorschriften enzovoorts. Misschien moet je dan ook anders kleden. En misschien moet je dan ook op een andere manier bidden of zo. Dat weet ik dan niet. Maar dat kan dan, hè. Dan, ik bedoel, als je protestant bent en hugenoot en je kan koning van Frankrijk worden, dan roep je een keer, Parijs is wel een mis waard, en dan word je alsnog Rooms.
Ja,
dat is historisch, ja, zeker wel. Bekeerd door de Roomse kerk. Of die man ook echt, die koning, ook echt van geloof veranderd is, dat denk ik niet. Maar ik weet ook niet wat hij dan geloofde, hoor. Want daar hoor je niet over. Je ziet alleen de uitwendige dingen. Je weet het niet. Maar doe maar. Kijk, en deze klemtoon op geloof Dat is natuurlijk met opzet, hè. Uit een rein hart, een goed geweten, ongewenst. Dat is de inwendige mens. Je kan het nog naschrijven. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. De inwendige mens. Zei de Heer tegen Samuel toen hij David moest kronen, weet u nog? Ja.
Nou.
Want over dat geloof gaat het nu verder. Vers 6. Van de welke sommigen afgeweken zijnde. Waar zijn die sommigen van afgeweken? Van een ongeveinsd geloof. In ieder geval van geloof. Van een ongeveinsd geloof. En als het nog uitgebreider moet. En van een goed geweten en een rein hart. Ze zijn daarvan afgeweken. En via dat woord sommigen zijn we terug in vers 3. Want daar was de opdracht dat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Sommigen. Want sommigen zijn afgeweken naar een andere leer. Anders dan wat? Nou, anders van de reine hart, ongeveinsd geloof, enzovoorts. Zie? En als je daarvan afwijkt, van geloof en dus van het reine hart en van de inwendige mens en, enzovoort, dan kom je automatisch terecht bij religie. Dan gaat het niet meer om wat God gezegd heeft, maar dan gaat het om wat de mens zou doen. Nou ja, en ook wat de mens gezegd heeft dus. Maar doe maar. Dan laat je het woord van God los. Als je afwijkt van geloof, laat je het woord van God los. Dan ben je automatisch overgeleverd aan het woord van mensen. En het woord van mensen houdt altijd in dat je wat moet. Dat kan niet missen. En ze komen het ons dagelijks vertellen. Wat je moet. En vooral moet je betalen, broeder. Ja, dat is waar. Ja. Dat is nog het komische ervan, hè. Hebben we het wel eens gebeurd? Kan niet schelen wat er nou weer aan de hand is. Welke crisis men nou weer heeft uitgevonden. We moeten betalen. En dan denken ze iets mee op te lossen. Dat is ook zo. De tekorten van de schatkist. Maar ja, zo zeggen ze dat niet, hè. Maar goed. We moeten betalen. Hulp aan de Palestijnen. Waar je maar aan betalen moet. Doe maar. Maar men wijkt af van geloof. En dus, wat doen ze dan? Nou ja, naar een andere leer. Maar welke die andere leer dan ook mogen wezen. Het is per definitie religie. Het is wet. Het zijn voorschriften. En vergis u niet, religie, dat kennen wij meestal in verband met hogere machten. Daar schijnt een god een rol in te spelen. Maar wij beschouwen wel degelijk het boeddhisme als een religie. Maar de boeddhist gelooft niet in het bestaan van een god. Ja, ze hebben Boeddha. En dat er misschien wat onzienlijke krachten zijn of wat dan ook. Kosmische dingen en wat het maar wezen mag. Ja, maar het gaat niet om het bestaan. Het gaat over hoe een mens zou moeten leven. En dat komen ze ons altijd overal. En soms hebben ze dan een god erbij en dan zeggen ze God wil het. Of Allah wil het. Of hoe die maar heten mag. Hè. Doet dat die. En, dat kennen we allemaal. Hè. Nou ja. Zoiets. Maar het is altijd religie. En wat ik bedoel te zeggen is dit. Dat we in onze dagen hebben wij God afgeschaft. Want wij zijn wetenschappelijk verantwoord bezig. En daarom geloven we niet meer in God. Of hogere machten of wat dan ook. Enzovoort. Maar we moeten toch een basis hebben voor ons praktische leven. En daarvoor hebben we de crisis uitgevonden. We hebben een probleem. Er moet iets aan gedaan worden. Er moet iets aan gedaan worden. Dus je bent verplicht. En daarmee te doen. Heb je dat nog? We hebben de heerschappij van God afgeschaft. We hebben democratie uitgevonden. Nou moeten we allemaal naar de stembus. En dat doen we net over gevochten hebben voor het recht daartoe. Nou, ik niet in elk geval. Dus ja. En er zijn heel veel. Nee, dat weet u toch. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking gaat stemmen straks, denk u? Hoezo hebben we gevochten voor stemrecht? Dat is allemaal maar bedacht. Maar je moet toch iets hebben om je leven mee te doen. Je moet toch maatschappelijk geëngageerd zijn. Dat moet in het Frans. Om voor de hand liggende redenen. Maar dat hoef ik dan niet uit te leggen. Maar je moet van alles. En dat geeft dan een soort van bevrediging. Van ik heb het toch maar weer gedaan. Ik heb aan mijn plichten voldaan. Dan kan je weer rustig gaan slapen. Enzovoort. Nou, dat is religie. Je voldoet aan je verplichtingen en dan kan je met een goed geweten, nou ja, op hoogmoedige wijze, met grote tevredenheid over jezelf, kan je gaan slapen. Dat is het dan eigenlijk. Want je bent bezig de wereld te redden voor je nageslacht. Dat heb je dan niet, maar want dat mag niet meer. Hè. Dat is slecht voor het klimaat. Maar weet je, want dat is een dwaze wereld, maar dat. Zodra je God kwijtraakt en zijn woord kwijtraakt, raak je elke basis voor welke filosofie dan ook, welke levensbeschouwing dan ook, kwijt. Dan moet je het compleet van de grond af zelf verzinnen. En daarom leven wij in een samenleving waarvan wij leren dat die maakbaar is. En dat alles maakbaar is en dat wij mensen ook maakbaar zijn enzovoort. Dat is niet zo. Dat gaat echt niet lukken. Dat is nog nooit geweest. Hoeveel duizenden jaren menselijke geschiedenis hebben wij en waarom zitten we dan nog steeds in de misère? En komen de Filistijnen over ons. Want misère is Egypte, dat weet u waarschijnlijk, hè? Miser. Maar toen maar weer. Ik bedoel, dat wordt echt niet beter, integendeel. Nou ja, goed, en dat staat hier dus, hè? Van de welke sommige afgeweken zijnde hebben zich gewend of zich gewend hebben tot ijdelspreking. Drie keer woordwaarde, denk ik. Ik weet niet of het in je vandalen staat, ijdelspreking. Maar zoek het maar eens op. Ijdelspreking, dat is dus spreken zonder iets te zeggen. Leeg. Dat wil niet zeggen dat ze echt niks zeggen, maar dat wat ze zeggen volstrekt zinloos is. Dat is wat het is. En dat kun je ook dagelijks horen tegenwoordig. Ja, ik heb het vaak hoor, dan denk ik, wat zegt die man nou, of die mevrouw? Ja, die namen ken ik nooit zo goed, maar... Waar gaat het over? Hebben ze al gezegd wat over gaat? Nee, hebben ze al niet gezegd. En uiteindelijk denk ik, ja, dat is een aardige reden voor u. Maar, en nu? Niks gezegd. Nou ja. En het is... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ik zal het heel zachtjes zeggen. Maar het is bij heel wat zogeheten prediking. Ook zogenaamd christelijke prediking. Dikwijls... Nou ja, veel te vaak in ieder geval. Is dat het geval? Dat is een leuk praatje. Maar wat kun je ermee? Op zondag, of je de maandag ermee haalt, waag ik ook nog te betwijfelen. Waar ging het over?
Mensen een schuldgevoel aanbraden. Dat is het vaak.
Dat is wat iedereen altijd doet. Van bovenaf wordt ons altijd, door onze leiders heet dat, dat heet tegenwoordig de elite, wist u dat? Door de elite wordt ons altijd de schuld aangepraat. Het is onze schuld dat dit, onze schuld dat dat, en onze schuld dat... En dus moeten wij betalen. Ja, dan moeten we de schuld afkopen. Enzovoort. En we schieten ook tekort, dat klopt. Dus met zo'n verhaal kun je altijd aankomen zetten. Wij beantwoorden niet aan de norm. Kan niet schelen winstnorm, maar wij beantwoorden niet aan de norm van een ander. Nooit. Echt niet. En zeker niet aan die van God. Iemand zei, ik doe wel mijn best. En toen zei Klaas Roosendaal, dat is dan... 70 jaar geleden en langer, 80 jaar geleden, nou, zoiets, weet ik het. Die zei dan, ja, maar ons best is voor God niet goed genoeg. Kun je wel trots zijn dat je je best gedaan hebt. Maar het is te weinig. Schiet niet op. Is dat alles? Werd er gevraagd aan aan Ananias en Safira. Is dat alles? Ja, dat schoot wel tekort. Zonder dat ik nou die geschiedenis ga uitleggen. Maar toen, het is te weinig. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik weet het niet zeker, maar ik meen dat de NBG van 1951 daar heeft. Ze hebben alle gezondigd en schieten heerlijkheid Gods tekort of zoiets. Of komen heerlijkheid Gods tekort. Ik weet het niet zeker meer, maar zo is het mij wel eens ooit verteld. Dat staat zo in mijn geheugen. Maar u weet dat ik geen NBG gebruik. Dat is Romeinen 3, vers 23 of 24 ongeveer. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en komen heerlijkheid Gods tekort. Maar er staat derven heerlijkheid Gods, dat betekent dat ze het missen, zo zonder meer. En dat hebben ze slapper vertaald. Of mij een keer te slap uitgelegd, dat kan ook worden. Doet er niet. Ze schieten tekort. Maar het is inderdaad zo, we schieten tekort. Het is sowieso niet goed. Maar sommigen zijn afgeweken van het geloof en hebben zich gewend tot, dat wil zeggen, dat is hun eigen keuze geweest. Zij wenden zich tot. Heb je dat? Elders heet ze, ze begeven zich tot, dat was vers 4. We begeven zich tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen. En in hoofdstuk 4, vers 1, daar staat dat sommigen zullen afvallen van het geloof. Hetzelfde uitdrukking. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. Dus mocht u dit in hoofdstuk 1 nou toch wel wat sterke uitdrukkingen vinden, dan hebben we hier in 1 Timotheus 4 nog sterkere uitdrukkingen. Zie? En dan staat het weer net zo. Het is de keus van de mens. Hij kiest een andere route. Hij kiest een andere leer. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dat wil zeggen lege en daarmee zinloze woorden. Wat doen ze dan? Waar gaat het dan over? Nou, zij willen leraren der wet zijn. Heb je dat? Zij willen leraren der wet zijn. Waarom zou iemand een leraar der wet willen wezen? Om macht uit te oefenen over anderen. Ja, je moet mij niet vragen het uit te leggen, want ik heb er totaal geen begrip voor. Ik zeg altijd, ik ben als kind in de toverdrank gevallen. Dus ja, ik begrijp die dingen dan niet. Ik snap niet waarom, ja. Ik weet nog dat iemand riep, wat is het wat de mensen dan bezig had? Is het nou streven naar geld of is het nou streven naar macht? En toen werd er meteen heel hard geroepen van macht, macht. Bij de hysterische af werd dat geroepen. Ik denk dat het klopt. Alleen daar hebben ze geld voor nodig. Dus het gaat zo om geld, maar met het geld oefenen ze macht uit. Maar daar schijnen mensen op uit te zijn. En dat denk ik ook dat tegenwoordig een rol speelt. Want ik hoor nog steeds minstens één keer per week op de radio wel weer aankondiging van een of andere cursus of zo voor leiderschap. En dan heb ik het niet over zogenaamde evangelischen of christenen waar je cursussen leiderschap kunt volgen. Maar gewoon in de seculiere wereld. Dat is de hobby van de tegenwoordige westerse mens. Ik kan natuurlijk wel begrijpen, want waar zijn onze Nederlandse leiders dan? Van ons volk, van Nederland? Als u uw naam noemt, schiet ik waarschijnlijk in de lach meteen.
Ja, denk ik ook.
Hè? Ja. Hoezo leiders? Die hebben we niet meer. En dus is dat een open een vacature, zal ik maar zeggen. Dat moet in voorzien worden. Dus kun je de cursus volgen, leiderschap. Maar ja, waar zijn die bijbelleraren die ik gekend heb vroeger? Ja, die zijn er niet meer. Dat weet ik, die zijn naar de Heer, die zijn weg. Maar waar zijn ze dan? Wie geeft er nog wat om? Wie houdt zich daarmee bezig? Nee, ik ken er een paar die bezighouden met het bestrijden van degene die het doen. Er is echt wat verkeerd in die kleine handen, want dit verkeerd is allemaal onbijbels, allemaal dwaalleren. Ja, dat weten ze. Maar hoe is het dan wel? Dat is maar makkelijk, hoor. Hoe is het dan wel? Wie steekt er zijn nek uit? Ja, er zullen er wel zijn. Daar gaat het me dan, dat wil ik nou niet zeggen. Maar toch, zoals ik ze gekend heb, zijn ze verdwenen. Dat bestaat niet meer. En datzelfde geldt voor de literatuur. Over de Bijbel, zal ik maar zeggen. Bijbelstudieboeken enzovoort. Zoals ik ze gekend heb en zoals ik ze heb, worden ze echt niet meer geschreven. Allemaal veel platter, veel lager. Het gaat nou maar om het armzalige leven van de individuele mens. Die zijn gevoelens en dus zijn hormonen niet op een rijtje krijgt enzovoorts. En daar moet dan in voorzien worden. Ja, sorry. Ik doe er echt wat lelijk over. Want ja, de problemen van de mens, ook die in de zogenaamde zielzorg zich voordoen, komen in het algemeen toch heus voort uit een gebrek aan zekerheid, gebrek aan normen en waarden, gebrek aan vaste beginselen of een gebrek aan geloof daarin, vertrouwen daarop. Zie? Nou, en wat krijg je dan? Wet. Dan worden wij onderwezen in, doe nou maar zus en doe nou maar zo en doe nou maar dit en dat. En dan wordt je dag ingedeeld en je financiën worden ingedeeld. Enzovoort. Dat is wet. Word je daar gelukkig van? Nee, daar word je autistisch van. Daarmee ontwikkel je een dwangneurose. Dan word je een slaaf. In plaats van dat je vrij wordt. En het vult je inwendige mens niet, hoor. Integendeel. Zie? En dat is wat hier dus staat, hè. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dat wil zeggen, tot een andere boodschap. Wat natuurlijk niet kan, want ik had u natuurlijk, misschien heb ik dat gedaan, ik had u natuurlijk moeten zeggen dat dezezelfde problematiek naar voren komt op een andere manier, maar komt ook naar voren in de brief aan de Galaten. En daar wordt ook gesproken over het idee van een andere boodschap. Dat is in de aanhef van de brief aan de Galaten. Namelijk in vers 6 van hoofdstuk 1. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene. Haasten is ergens bij vandaan gaan. Lopen, weglopen. Dat gij zo haast. U weet wel. Zij die geloven haasten niet. Betekent zij die geloven lopen niet weg. Dat was in Jesaja 28. Waar de Heer zegt. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen. Uitverkoren steen. Een welgegronde steen. En wat het was. En dan staat er, en zij die geloven haasten niet. Dat betekent, zij die geloven lopen er niet bij weg. Rennen er niet bij weg. En dat is dit woord ook. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Dat is dus ook afwijken naar, naar iets anders. Daar er geen ander is. Er bestaat geen andere evangelie. Evangelie is namelijk, en dat probeer ik u erin te hameren, evangelie is de boodschap dat iets wat voorheen beloofd was, goed, eraan zat te komen. Iets wat beloofd was, inmiddels gerealiseerd is geworden. Dat is de letterlijke betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Zie? En dus er is niks anders. Er is ook niks anders aangekondigd. Zijn er andere beloften gedaan? Zijn er beloften die God gedaan heeft, officieel, soms alleen in beginsel, maar hij heeft ze officieel gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En de vervulling daarvan heet het nieuwe verbond. Of het verbond der genade, wat u maar wil, maar dat is het. En de evangelie is de prediking dat de beloften die God aan de Vader gedaan had, vervuld zijn geworden in en op grond van de opstanding van Christus. Deze zinnen citeerde ik uit Handelingen 13, waar Paulus dat zegt. God, dat de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft, vervuld zijn geworden toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Eens en voor altijd. Dit is het. Dat is het evangelie. En er is dus niks anders. En als er een andere leer is of wat dan ook, is er in ieder geval geen evangelie. Dan is het iets nieuws. Zie? Nou ja. Maar zij hebben zich, ik ben terug in 1 Timotheus, ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Een ledige boodschap dus. Willende, want dat willen ze zelf, leraars der wet zijn. Dat is niet noodzakelijk de Mosaïsche wet. En het is ook niet noodzakelijk de Joodse wet. Daar denken wij weliswaar meteen aan. En misschien is dat ook terecht dat we daar eerst aan denken. Maar leraars der wet, dat is onderwijzen in hoe men leven moet. Voorschriften geven. Enzovoorts. En dan staat erachter, niet verstaande nog wat zij zeggen. Dat wil zeggen, ze begrijpen zelf niet, ze verstaan zelf niet wat ze zeggen. Nog wat zij bevestigen. En dat is ook twee keer hetzelfde natuurlijk. Want bevestigen is, voor vast aannemen en verkondigen. En dat is dus wat ze zeggen, uiteraard. Hè? Dus het is een en hetzelfde ding, maar het wordt ook in dit geval met twee uitdrukkingen naar voren gebracht. Hij zegt, leraren der wet weten niet waar ze het over hebben. Ze hebben zelf geen idee. En dat is natuurlijk ook zo. Hè. We hebben, ik heb al de moeite met voorbeelden. Omdat, je dwaalt zo gauw af. Maar we hebben in Nederland bijvoorbeeld gehad iemand die op het strand zaaltjes ging uitdelen. Op het naaktstrand en zo. Dat hoeft nou niet meer, want laat maar zitten. Maar enzovoort. Of die ging protesteren, dezelfde ging protesteren bij abortusklinieken of iets dergelijks, hè. Enzovoort. Stel nou voor dat iemand 100% resultaat had van zijn activiteit. Dat er niet meer naakt aan de strand gelegen werd. En dat er niet meer geaborteerd werd enzovoort. Wordt daardoor iemand zalig?
Nee.
Nou dan. Dat hoort toch niet uit? Andersom dan. Oké, andersom dan. Iemand die zijn blootje aan de strand gaat liggen of zich laat aborteren of zo, gaat die dus verloren? Ook niet. Wat voor zin heeft het dan? Nou ja, niks. Dus het is ijdel. Oké. Gij zult niet doodslaan. Ga je daardoor verloren doordat je iemand hebt doodgeslagen? Nee, oké. Als je niet iemand hebt doodgeslagen, kom je dan in de hemel of zo? Ook niet. Heeft er niets mee te maken. Wat voor zin heeft het dan? Wat voor boodschap heb je dan aan de mens? Toch? Nou ja. Ja, zo kan ik nog een poosje doorgaan, maar het heeft natuurlijk geen enkele zin. Je wordt geacht te begrijpen dat als het gaat over wet, ja, daar wordt een mens niet zalig door. Dat staat ook uitdrukkelijk in de Bijbel. Nee, daarom staat er ook als er een wet was die waardoor een mens kon zalig maken, had God hem wel gegeven, maar dat is niet gebeurd. Daarom doet God die wet weg. Want die was alleen om te demonstreren dat de mens onverbeterlijk is. En dat religie inderdaad tot niets leidt. Sterker nog, dat religie ertoe leidt dat men zijn hart afsluit voor de waarheid. Want als men religieus is, is men gericht op wat moet ik doen, wat moet ik laten, enzovoorts. Hoe nu verder? Wat staat er eventueel, wat staat er in de Bijbel wat ik doen moet? Wat zegt de Bijbel over, enzovoorts. Dat is dan de meest christelijke variant van het wettische beginsel. En het antwoord staat er niet in. Het komt namelijk niet. Dat is niet aan de orde. Het leidt tot niks. Men wordt zalig door te geloven, simpelweg te geloven in wat God gesproken heeft. En dus ook in wat God gesproken heeft over die kwestie die ik nu aanhaal. Maar dat niet alleen, hè. Het is gewoon al wat de profeten gesproken hebben, heet dat, hè. U weet wat de Heer zei tot de Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart. Heb je er nog een? Hart. Met het hart gelooft men. Tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Omdat ze geloofden iets van wat de profeten gesproken hadden. Dat was duidelijk. Maar niet alles. Zie? En daar gaat het dus om, hè. Ja, het neemt natuurlijk toch een verplichting mee dat men zich enigszins op de hoogte stelt van al wat de profeten dan gesproken hebben. Maar als je dat op voorhand al niet doet, ja, komt het niet goed, nee. Maar wat die leraren de wet betreft, er staat niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat is de tragiek van elke ethicus, wetgeleerde. Heb je dat nog? Een beetje, althans protestant theoloog, noemt zich niet wetgeleerde, want dat is een belast begrip in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, weet u wel. Dat gaat niet goed met de wetgeleerde. Die noemt zich ethicus. En als iemand zich ethicus noemt, dan is de kans vrij groot dat het dus een afgestudeerd theoloog is. Heb je dat? Noemt zich ethicus. Maar ethiek, dat gaat over wet. Dat is wet. Ethiek is, gaat over hoe een mens zou moeten leven. En wat wel geoorloofd is en wat niet. En dan kom je dus toch terecht bij het naakstrand en de sjaaltjes en de abortuskwestie. Dit stamt uit de 60e jaren al, geloof ik, hoor. Wat ik nu aanhaalde, dus dat is heel lang geleden. Dus toen maar.
2:13, hoe je dat het ziet. Want het is God die in uw werk, in beide het willen en het werken. Dat zijn wel daar.
Ja, dat is Filippenzen.
2:13.
Die verstond ik, ja. Filippenzen 1 is dat. Nee, dat is niet 1. Dat is Filippenzen 2. Ja. Waar staat in vers 12, aan het eind van het vers, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Punt 1, die zaligheid waar het hier over gaat, betreft niet onze wedergeboorte, maar betreft het loon dat we zouden ontvangen, voor hetgeen door het lichaam geschied is. Dat heet net zo goed zaligheid, overigens. Maar daarbij staat dan, want daarbij gaat het om het praktisch leven van een christen. Als er iets bestaat als christelijke ethiek, gaat het daarover. En dan staat er, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Let op dat er niet staat, en hou je aan de 10 geboden of hou je aan de wet of wat het maar is. En heel voortvarend zeg ik dan, als dat de bedoeling zou geweest zijn, dan had het hier moeten staan. Dat is erg voorbarig wat ik nu zeg. Maar toch. Als je dan zo nodig je zaligheid moet bewerken. Werken. In de praktijk. Ook als kind van God. Misschien als de Heer van je zou vragen dat je nu je zalig geworden bent. Alsnog volgens de leer der dankbaarheid je onder de wet zou plaatsen. Dit is Calvinistisch dus wat ik nu zeg. Dan had het hier moeten staan. Maar het staat hier niet. Er staat: het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want dat is het hele verhaal. Het woord van God. Ik citeerde er straks Jacobus. En Jacobus zei: ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is diezelfde zaligheid als die uit Filippenzen 2. Dat is de zaligheid die leidt tot loon en erfenis die wij als kinderen Gods zouden ontvangen. Maar daar staat dat wij dat woord zouden ontvangen in onze harten en dat woord zou zijn werk in ons doen. Heb je dat? Die zou onze zielen zalig maken. Naarmate wij dat woord van God met ons hart werkelijk ongeveinsd ontvangen en dat geloven, zal dat een uitwerking hebben in ons denken, in ons gemoed. De mind heet dat. En dat zal dan uiteindelijk ook zich uitdrukken in ons doen en laten. Of wordt eenvoudiger gezegd in de diverse keuzes die we in ons leven maken. Het woord moet het doen. Dat woord Gods is kracht tot zaligheid. Het is het woord dat tot ons kwam, waardoor wij tot geloof kwamen. Het is door hetzelfde woord van God dat we uit het geloof zouden leven. En verder kennen we natuurlijk die gelijkenissen over het zaad. Dat is het woord. En dat zaad zou gezaaid worden in goede aarde, was de bedoeling. Dat is in onze harten, het is het woord van God. En het zal daar vrucht dragen, van binnenuit. Zie? En dat is de basis van onze christelijke levenswandel, of als zo je wilt, van onze christelijke ethiek. Niet de wet. Dat zijn geboden en inzettingen die ons opgelegd zijn als een juk eventueel. Nou ja, aan de Joden in ieder geval. Dat zei Petrus, dat is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat had hij tenminste geleerd. Zie? En de Heer zei, en ben je belast, kom maar tot mij. Ik zal je rust geven, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waarom is het licht? Omdat het van binnenuit komt. Het brengt wel verantwoordelijkheid met zich mee, maar dat ervaren wij niet als een last. Want wij zijn kinderen Gods, wij willen maar al te graag. Met de Heer door het leven gaan, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is het.
Psalm 25, vers 12, die zegt: wie is de man die de Heer vreest? Hij zal hem onderwijzen en de weg. Hij zal hebben te verkiezen.
Juist. En ook daar staat dus niet teruggrijpend op de wet of op de geboden of wat dan ook. Dat werkt namelijk niet. Dat werkt namelijk niet. Ja, we moeten nou pauzeren, dus ik kan er niet verder op ingaan. Maar dat is het oude probleem van de pedagogiek en van de didactiek waarschijnlijk. Het ligt in elkaars verlengde. Je kan ook kinderen wel opvoeden met wetten en regels, maar in werkelijkheid bereik je daar niks mee. Nou ja, het kan, eventueel, maar voor zover het iets uitwerkt, is het omdat daardoor toch iets in het hart geplant wordt. En dat laatste, dat is het enige wat werkt. Want echt, een mens gaat niet door het leven. Als God is niet, gaat hij niet door het leven onder geboden en regels. Nu moet ik dit en nu moet ik dat. De puberteit is er trouwens voor bedoeld om die dingen van je af te werpen. Ja, zeker. En om je eigen weg te gaan. En dan is de vraag wat er van wetten en geboden enzovoort overgebleven is. Wetten en geboden zijn alleen om het schade te beperken, zegt de Bijbel. Daar komt het op neer. Nee, zolang de erfgenaam een kind is, is hij onder de wet. De wet is voor kinderen, enzovoorts. Maar de bedoeling is dat het kind ook onderwezen wordt in normen en waarden die hij overneemt van zijn voorbeelden, van zijn rolmodellen, bij voorkeur van zijn ouders. Mag je hopen tenminste dat de voorkeur verdient. Is het ook meest voor de hand liggende, om nogal wat redenen, enzovoorts. En dat draagt de mens mee, dat wat in het hart is. Zij willen leraars der wet zijn. Waarom? Om macht uit te oefenen. Om zich te kunnen verheffen boven anderen. Daar komt het op neer. Ik zou niet weten waarom ik dat zou willen. Ik persoonlijk zou dat niet weten. Ik weet toch ook niet hoe het moet, hoe je moet leven. En dat wordt toch ook niet bepaald door vaste regels. U bent anders dan ik. Wij mensen zijn allemaal ze willen u wat anders wijs maken, maar wij mensen zijn allemaal verschillend. En wat wij met ons leven aan moeten, dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. Dus ja, dat is het nou juist. Daarom werkt wet ook niet. Dat is een van de redenen. En verder hebben ze mij verteld dat als je een hele reeks van kinderen hebt, dat je die diverse kinderen ook nog verschillend moet behandelen, want het ene kind is ook het andere niet. Dat heb ik gehoord van mensen die nog 8 kinderen hadden, zal ik maar zeggen. Of 18, dat kan ook.
13 kan ook.
Ja. 13 kan ook, ja. Zoiets. Nou ja, om bij nader inzien. Ja, mijn moeder zei, ik heb 8 kinderen grootgebracht, maar ze zijn allemaal verschillend. Het is een raar stelletje, zei ze.
Ik ben de oudste van 11, of van die 13, dus, maar we zijn allemaal verschillend.
Dus één en dezelfde huisregel werkt niet, hoor. Maar toma. Zij verstaan niet wat zij zeggen of bevestigen, wat zij leren, onderwijzen. Doch wij weten. Doch wij weten. Nou ja, Paulus en Timotheus. En u waarschijnlijk ook, hoop ik. Wij weten. Ik had nog altijd een lijstje willen maken van schriftplaatsen waar staat wij weten. Maar ja, het wordt een lange lijst hoor. Dat wij weten. Doch ik weet en ben verzekerd enzovoorts. Wij weten nogal wat. Ja. Wij weten dat de wet goed is. Staat ogenblikkelijk in mijn Bijbel een verwijzing bij naar Romeinen 7 vers 12. Dat zal wel die tekst zijn waar staat de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Er staat ook, maar ik ben slecht. Ik ben verkocht onder de zonde, staat er. Een slaaf van, betekent dat. En daarom, aan de wet mankeert het niet, maar die heeft geen niet de gepaste uitwerking op één zondaar. Omdat de wet gelegd is op het vlees, staat er dan, hè. Ja. Wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders en de doodslagers. Voordat u nou denkt, ja, maar daar hoor ik toch bij. Met de onrechtvaardigen, de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat was nog. Dat was dat verleden waarvan u verlost bent geworden. Ja. De oude mens. Wij als gelovigen worden geacht gerechtvaardigd te zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is Romeinen 5. Vers 1. De wet is gelegd op het vlees. Maar wij als gelovigen leven niet onder die wet. Die wet is gelegd op het vlees en dat was dit rijtje. En er staat er ook nog, door reders dient die bij mannen liggen. Dat is tegenwoordig ook afgeschaft, dit soort dingen. Maar ja. Ja, nee, dit soort dingen staan niet alleen maar in de Mosaïsche wet. Maar ook met name in Romeinen 1. En hier staat het dus ook, hè. Ja. Dat wordt geacht onrechtvaardigheid te zijn. Een afwijking. Begrijp je me goed? Afwijking alle zonde is afwijking per definitie, hè? Ja. Afwijking van de norm, ja. De oreerders die bij mannen liggen, de mensen die voor de leugenaars de mijn edigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. En dat naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. Want aan Paulus is toebetrouwd het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Dat is een uitgebreide term in dit geval. Het gaat natuurlijk nog steeds gewoon over het evangelie. Dat zegt dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar dat evangelie wordt voor deze gelegenheid genoemd het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Er zijn andere schriftplaatsen ook waar dit begrip uitgebreid besproken wordt. In veel gevallen krijg je de uitdrukking heerlijkheid erbij. Bijvoorbeeld krijg je dat in 2 Thessalonicenzen. Ik ga even een paar bladzijden omslaan. In 2 Thessalonicenzen 2. Vers 13 eindigt met de uitdrukking: heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dan vers 14, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Net lazen wij het evangelie dat mij toebetrouwd is. En hier heet het door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En je kan dat inderdaad als één uitdrukking lezen. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Volgens het voorgaande vers heeft God ons van den beginne verkoren, dat wil zeggen in Christus, tot zaligheid. Dat is de zaligheid van de ziel. Dat is waar we het straks over hadden. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? En ook ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, terwijl u ziel kan zalig maken. Want ziel is de praktische wandel van de mens. Maar wij zijn geroepen tot die zaligheid. Als kinderen Gods, in Christus, zijn we geroepen tot die zaligheid. En dat wordt ook aangeduid als heiligmaking des geestes. Want heiligmaking wil zeggen bekwaam maken tot de dienst aan God. Iets is heilig als het God dient. Een heiligmaking is bekwaam maken tot de dienst aan God. Heb u dat nog? Dat is de enige Bijbelse betekenis van heiliging. En daarom zijn wij heiligen, want onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is uit Korinthe, deze uitdrukking. Ik meen 2 Korinthe 3. Maar toen maar. God heeft ons geroepen door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want daar zien wij naar uit, de verkrijging der heerlijkheid. Dat staat op talloze andere plaatsen. Talloos, ik weet niet of dat veel is, maar ik heb ze niet geteld. Dat betekent het. Maar er staat bijvoorbeeld in Titus 2 staat dat wij zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God te zalig maken, Christus Jezus. Of anders hebben we gewoon Romeinen 8... waar staat dat wij nu weliswaar met hem lijden, maar wij zullen op grond van met hem verheerlijkt worden. En dan zegt hij, want ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Hebben u dat? In het leger des heils is het idee dat men in een lage rang begint als militair in het leger. des heils. En in de loop der jaren kan men dan bevorderd worden. Zo heet dat. Dan krijg je er een stip bij, of een ster, dat weet ik niet, of een streep. En uiteindelijk, als iemand dan overlijdt, dan heet het dat zo iemand is bevorderd tot heerlijkheid, heet dat. Ik vind hem wel aardig. Nou ja, zo is het. Daarheen zijn we onderweg. En dat is onderdeel van het evangelie. Zoals Paulus het predikt, zoals Paulus het ontvangen heeft. En er is geen ander, zegt hij. Ik zei 2 Thessalonicenzen 2. Dan noem ik ook nog maar even 2 Korinthe 4. Want daar staat in 2 Korinthe 3, vers 6... dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament. Dat is in feite heiliging, heiligmaking, dienaren geworden van God. Dat is het thema ook in deze eerste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Maar dan staat er in hoofdstuk 4, dan lees ik hem even. Vanaf vers 3, 2 Korinthe 4, vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Letterlijk betekent dat zoveel als die de weg kwijt zijn. Een doodlopende weg zijn terechtgekomen. In de welke de God deze eeuw, dat is een van de titels van de duivel, de overste deze wereld, de God deze eeuw, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Maar het evangelie heet dus hier het evangelie der heerlijkheid van Christus. Op zijn minst. Weer met het woord heerlijkheid daarin. Want het evangelie hangt samen met de heerlijkheid van Christus. De opgewekte uit de dood, de uitermate verhoogde tot aan de rechterhand Gods. Aan wie wij deel hebben gekregen. En de uitdrukking erachteraan die het beeld Gods is. Ja, als u mij vraagt, slaat dat gewoon terug op de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Op Genesis 1. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Want ik blijf volhouden dat de eerste mens die daar aan die beschrijving beantwoordt, dat is de Heer Jezus. Sinds zijn opstanding. Die het beeld Gods is. Want anders betekent dit immers niks. Dat weet u toch, hè? Als het waar is dat elk mens een beelddrager Gods is, wat betekent dan Christus die het beeld Gods is? Zou zelfs bijna het omgekeerde betekenen. Want zou dan betekenen dat hij ook maar gewoon een mens is. Want alle mensen zijn beelddragers Gods, toch? Maar dat is niet zo. Nee, dat is een misverstand. Maar het gaat over de tegenwoordige positie van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods. En in deze twee hoofdstukken, nou drie eigenlijk, 3 tot en met 5 wordt uitdrukkelijk door de apostel naar voren gebracht dat er geen andere prediking is dan die van het Nieuwe Verbond. En dat is een prediking dat wij vrij van de wet zijn en dat wij niet leven onder de heerschappij van zonde en wet. En dus niet onderworpen zijn aan het vlees of iets dergelijks. Maar integendeel dat de geest zijn werk in ons zou doen. Daar gaan al die hoofdstukken over en dat is het probleem bij de Korintiërs dan weer. Hè? Die dat niet blieven. Maar goed. Terug dan naar Timotheus. 1 Timotheus 1. Zij willen leraren de net zijn. Zoals ik u zei, als je van het geloof, van het oprecht geloof afwijkt, kom je automatisch terecht bij religie. Je hebt geen andere optie. Als je afwijkt van de boom des levens, heb je alleen nog de boom de kennis des goeds en des kwaads en des wet. Heb je dat nog? Die tegenstelling, die vind je de hele Bijbel door. Uiteindelijk is het ook gewoon de tegenstelling tussen Abel en Kain enzovoorts. En tussen Ismaël en Isaac en tussen Jacob en Esau en Ephraim en Manasse. En noemt u maar op. En Adonis en Salomo. Absalom en David, kan ook nog. Maar goed.
De schenker
en de bakker. De schenker en de bakker, ja, inderdaad. Dat is hem ook nog een keer. Het gaat altijd over hetzelfde. Het ene is fundamenteel is eigenlijk geloof. En het andere is werken. Het ene is, je bent afhankelijk van de genade gods. En het andere zegt, we moeten het zelf doen. Nou ja, en dat zelf doen, dat is religie. En daarom zeg ik altijd, ja, wij zijn niet religieus. Nee.
En dan kijken ze je raar aan.
Ja.
Ik heb ik mag het misschien niet eens vertellen, maar ik heb eens een formulier gezien dat er ingevuld moest worden voor de burgerlijke stand. En dat was ingevuld door broeder Klaas Roosendaal. Dat is dus, die is in 1956 overleden. Maar er zit van alles in mijn archief. Dat wil je niet weten. Maar doe maar. En daar moet hij invullen godsdienst, onder het vakje godsdienst, genen staat daar, beroep, evangelist.
Ja, mooi.
Prachtig.
Ja.
Ja. Of het zinnig is om het zo te doen, ja, dat weet ik ook niet. Maar het is wel, wel consequent natuurlijk, ja. Of je er wat aan hebt, of men er wat mee kon, ik weet het niet. Het is allemaal voor de statistiek, dit soort dingen. Maar ik vind hem wel leuk, ja. Je kan moeilijk achter godsdienst in gaan vullen wat je dan bent of wie. Want strikt genomen, ze bedoelen ermee religie. Nou ja, wij zijn niet religieus. Nee. En dan kun je wel zeggen dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar ja, hoe moeten ze dat nou weer in de computer inbrengen tegenwoordig? Gaat niet lukken. Dus genen. Zo is dat. Hoe moet een mens dan leven? Nou, dan krijg je vers 12 van 1 Timotheus 1. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heer. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Kijk, dat is niet wet. En Paulus is niet via een wettig of wettisch systeem volgens protocollen toegelaten geworden in het ambt van apostel of van opziener, bisschop in plat Nederlands. Of zoiets, hij heeft niet een bepaalde procedure doorlopen of iets dergelijks, waarbij hij gepromoveerd werd tot, van rang tot andere rang. Enzovoorts. Niets van het alles. Dit gaat buiten de wet om. U weet toch hoe het was met Paulus? Dat was Saulus van Tarsen. Die volgens Galaten 1, want Galaten 1 ligt makkelijk naast dit soort verzen. Galaten 1, waar de apostel Paulus schrijft dat hij naar de dat hij naar de beginselen van de wet in het Jodendom toenam boven zijn leeftijdgenoten in zijn generatie. Elders in Filippenzen schrijft hij dat hij naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk was. Dus hij was op en top orthodoxe Jood. Als er één was, was hij het. Maar ja, u weet dat hij op de verkeerde weg was. Hij was wel religieus. Hij was het grote voorbeeld van religieusiteit. En hij was een fanatiekeling ook nog. Was bereid er zijn leven aan te wijden. Enzovoorts. En toen greep de Heer hem. En toen moest hij gewoon zijn schoolgeld gaan terughalen. bij zijn moeder thuis. Zoiets. Bij wijze van, u weet wat er met hem gebeurde. Hij heeft toen gedacht van, nou moet ik wat anders. Dat moest hij ook al niet. Hij kreeg nergens een voet aan de grond. En toen is hij in armoede, of wat, waarin dan maar, is hij naar, teruggegaan naar Tarzan. Einde van zijn carrière. Helemaal overnieuw. En daar heeft hij moeten zitten wachten. Nou, wachten. Daar bleef hij totdat hij door ene Jozef van huis gehaald werd. Die wij kennen als Barnabas. Maar de Bijbel zegt dat hij Jozef heette. Eigenlijk. Maar toen maar weer. En die nam hem toen mee. Barnabas was dus kennelijk de oudere. Die nam Saulus toen mee op wat wij noemen de eerste zendingsreis van Paulus. Hebben jullie dat nog? Onderweg verwisselt de rangorde. Het wordt van Barnabas en Saulus, wordt het Paulus en Barnabas. Ja. Maar toen maar. Zoiets. Maar hij is totaal uit die wettische omgeving verlost. En daarna compleet opnieuw alsnog aan het werk gegaan. Maar nu niet als religieuze leider, maar als een voorbeeld voor geloof. En hij vertelt het meerdere keren. Ook in Handelingen. Dan houdt hij een lezing, een verhandeling van op het Tempelplein notabene. Vanaf de trappen van de Burcht Antonius spreekt hij het volk toe enzovoorts. En later een Festus, of Herodes was het eigenlijk, Antipas. Nog een keer hetzelfde verhaal. Steeds opnieuw, dit was het. Hij was Joods, maar ik heb het allemaal schade en drek geacht. Dat is hoe de Bijbel het leert. Daarna komt de filosofie en die zegt, de mens moet toch een wet hebben enzovoorts. Maar de Bijbel zegt, nee, dat heb je niet nodig. Je hebt het woord van God nodig. Dat in je hart geplant wordt. En dat geeft je, laten we dan maar zeggen, dat geeft je normen en waarden. Dat geeft je beginselen, vastigheden waarop je je leven kunt en zou bouwen. Want dat geeft je zekerheid. En dat is heel goed voor je gezondheid en voor je emoties ook trouwens. Want het houdt het onder controle. Heb je dat? Nou ja. Maar ja, daar willen mensen niet aan, want hij wil het allemaal zelf bedacht hebben. En ja, zo werkt het niet. Nee. Maar Paulus zegt dan, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Soms denk ik, God heeft de stroom opgezet. Zo van, weet je, bekrachtigd heeft. Of er een batterij ingestoken, of hoe je dat maar voorstelt, hè. Paulus was niks, hij was Saulus, hij was belemmerd. Dat betekent zijn naam, hè? Saulus, belemmerd, beperkt. Men zegt dat het betekent klein en dat hij vermoedelijk dus ook klein van gestalte was. Het zal allemaal wel, maar God heeft hem bekrachtigd, of Christus Jezus heeft hem bekrachtigd. Hoezo dan? Hij heeft mij getrouw geacht. Dit is Gods oordeel, bevinding. En hem op grond van die trouw in de bediening gesteld. En bediening betekent inderdaad dat het een dienstwerk is. Een ondergeschikt iets. En daar zit natuurlijk het grootste probleem van het christendom. Wij worden geacht ondergeschikt te zijn, dienstdienaren, dienstknechten, slaven te zijn. Wij onderwerpen ons aan Gods normen, aan Gods plan. Heb je dat? En wat wij ook bedacht hebben, God weet het beter dan wij. Of we het begrijpen, dat is de vraag niet. De vraag is of we nederig genoeg zijn om te aanvaarden wat God gesproken heeft. Vandaar dat je regelmatig in de, nou ja, onregelmatig, maar vele keren in de Bijbel iets leest als iets als God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En verneder u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. En alles wat zich verheft zal vernederen. Zal vernederd worden. En al wat nederig is, zal de Heer verhogen. Ik probeer nu uit het Oude Testament te citeren. Uit Ezechiël was dat. En daar heb je natuurlijk nog uitspraken over. En de bergen zullen vlak worden. En de vlakken zullen bergen worden. Enzovoort. De volstrekte omkering van zaken. En dan heb je nog de kwestie van wie is de meeste in het koninkrijk. En het antwoord is degene die het minst is. Et cetera, et cetera. Want ik noem nog zomaar even voor de vuist weg iets. Hè? Dit is waar het over gaat. Dus wij worden opgeroepen om niet hoogmoedig te zijn, maar nederig te zijn. En verder, wat de bediening van Paulus betreft. Ja, dat geldt algemeen. Hè? Wij krijgen van de Heer iets te doen. Hij vult onze handen, geeft onze plaats in het geheel van de gemeente. In overeenstemming met wat wij aankunnen. Want dat getrouw zijn, dat is natuurlijk een kwestie van of men toegewijd is of niet. Maar het is ook fysiek, hè. Getrouw zijn. Ja, ze kunnen mij wel vragen om de marathon te lopen. Maar dat gaat mij niet lukken. Zou me nooit gelukt zijn trouwens. Ook niet toen ik jonger was. Maar dat gaat boven mijn macht. Dan ben ik niet betrouwbaar genoeg. Heb je dat? Betrouwbaar. Trouw. Dus gewoon. En de Heer heeft Paulus ingeschat als betrouwbaar. Dat zit hem in de wijze waarop hij toegewijd was aan wat hij beschouwde als zijn verantwoordelijkheid. Ook al toen hij nog onder de wet leefde. Toen hij nog in zijn ongelovigheid was. Zoals hij schrijft bij gelegenheid. Maar het zijn diezelfde kwaliteiten die daarna door de Heer gebruikt worden. Men zegt, Paulus was een fanatieke, toegewende, gedreven man. Was hij altijd al. Dan zegt de Heer, nou, dan kan ik hem mooi gebruiken voor mijn dienst. Daarin. Zit hem in de aard van, God heeft hem getrouw geacht. En heeft dat ook bewezen, Paulus. Het is nu niet aan de orde. En we moeten ook weer, nu dringend stoppen natuurlijk weer. Maar ik persoonlijk denk, eerlijk gezegd, dat Paulus, die als jongeling beschreven wordt bij zijn introductie, bij de gelegenheid van de steniging van Stefanus, dat Saulus dan toch al aardig op leeftijd was, naar onze maatstaven. Want voor zover ik kan nagaan, wordt het begrip jongeling in de Bijbel nog gebruikt voor mensen van pak een beet tegen de 40. En verder meen ik uit de eerste Korinthebrief te kunnen opmaken dat de man weduwnaar was, getrouwd geweest was. Ja. En dus wist en waarachtig ook wel wat wist over het huwelijk, waarover hij dan ook inderdaad schrijft, enzovoorts. En verder, als de man inderdaad beschouwd wordt als een leidinggevende figuur binnen het Jodendom. En misschien, maar dat weten we niet echt zeker, zelfs deel uitmaakte van het Sanhedrin, dan moet hij getrouwd geweest zijn. Dat is een van de condities, een van de voorwaarden. Bovendien, het wordt van de Joden verwacht dat ze al op redelijk, onredelijk, vroege leeftijd trouwen. En kinderen baren, uit de kinderen krijgen. In het geval van mannen bedoel ik natuurlijk. Maar ze moeten kinderen krijgen enzovoort. Zodat Paulus was geen jonge man meer, niet echt jong naar onze maatstaven, toen hij op de weg naar Damascus aangehouden werd. Bovendien, als een jongeling, bij wijze van spreken 18 jaar is, u gelooft toch zelf niet dat iemand van 18 jaar de leiding krijgt over een contingent militairen die onderweg gaat naar Damascus om daar huis te houden? Zo werkt het niet, hoor. Ik denk dat de man in het algemeen onderschat wordt. Maar ik zeg dit om aan te geven dat hij zijn trouw in de loop der jaren bewezen heeft. Hij heeft bewezen wat aan te kunnen en trouw te zijn aan zijn overtuigingen. Aan wat hij geloofde. Zie? En daarom sprak de heer tot hem en riep hem en zegt, jou moet ik hebben. En dat werd al gezegd voordat Saulus er ook maar iets van wist, hè. Het werd meegedeeld aan die Ananias, heette die geloof ik, in Damascus. En hem werd verteld dat die Saulus die langs zou komen, die zou een vat zijn dat de Heer zou gebruiken. En kortom, die bediening stond al vast. Dat was bepaald door de Heer zelf. Of dat voor ieder van ons zo geldt, dat het al van tevoren bepaald is allemaal, dat weet ik niet. Dat lees ik niet in de Bijbel. Elke keer als er staat dat iemand van moeders lijf af aan afgezonderd is, dat wil nog niet zeggen dat aangezien er bij 4 personen 3 in de Bijbel, ik weet niet precies, ik heb ze niet geteld, aangezien er bij enkele personen in de Bijbel zo is, dat het dus voor iedereen geldt. Hè? Dat is niet zo, hè. Je kunt dat uitzonderingen niet veralgemeniseren. Dat dan weer niet. Maar dat de Heer ons een plaats geeft in zijn werk, dat wil zeggen in de gemeente, dat is een duidelijke zaak. Hij vult onze handen, hij maakt ons heilig en dus maakt hij ons tot priesters, want we zijn geheiligd tot het priesterambt en daarmee vult hij onze handen. Waarmee? Ja, dat weet ik toch niet. Dat zou je zelf moeten ondervinden. Zo heet dat in de Bijbel. Beproeven wat de goede, welbehagelijke wil van God zei. Romeinen 12. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons getrokken hebt uit een ijdele wereld die beheerst wordt door ijdelspreking en eigenlijk door leugen, met de leugenaar van de beginnen. Maar dat u ons uit die duistere en verwarde wereld getrokken hebt tot uw wonderbaar licht, opdat we als eerstelingen van de nieuwe scheppingen van een nieuw verbond u zouden dienen, geheiligd, geroepen tot het priesterambt en bestemd tot aanstelling als zonen en tot koningen in de toekomst. Het zijn dingen, Vader, die we lezen in uw woord, die we ons niet werkelijk kunnen voorstellen, maar we kunnen het geloven omdat u het zegt. En daarom mogen we in alle vrijmoedigheid onze levens in uw hand stellen, opdat u ons zou gebruiken tot uw eer. Een eer en een heerlijkheid die in de toekomst pas geopenbaard zal worden, maar in het besef daarvan en in de verwachting daarvan mogen wij dagelijks leven. Wij danken u daarom voor die rijkdom. Te mogen weten dat u ons niet begeeft, ons niet verlaat, dat uw oog op ons is, dat u met ons zal zijn tot aan het einde van de tegenwoordige boze eeuw en dat u ons zou brengen naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom bevelen we ons bij u aan. Verheerlijk uw naam in ons, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.